Welkom bij de Van Onderopcast, een podcastserie van het Nationaal Klimaatplatform.
Ik vind het heel mooi, er is een Amerikaanse boer die zegt je moet dieren inzetten op hun dier zijn. Dus de pickness of pigs, dat is gewoon woelen en vroeten.
De verduurzaming van onderop is in volle gang.
Dus ze moeten echt die bottom-up processen gaan ondersteunen. Dat boeren gaan werken aan de oplossingen. En dat gaat.
Laat je inspireren door mensen die zelf aan de slag zijn gegaan voor een duurzame toekomst.
En dat begon met op LinkedIn een bericht sturen dat wij grond zochten. Omdat we boer wilden worden. En daar kwam ongeveer 15 hectare uit. En we werden niet uitgelachen. En eigenlijk was dat voor ons de stimulans om verder te gaan.
De verduurzaming van onderop is in volle gang. Luister naar positieve verhalen die je energie geven.
Aan alle kanten moeten mensen in beweging komen.
In deze aflevering gaan we op bezoek bij boeren die werken aan toekomstbestendige landbouw.
Boeren moeten in beweging komen, maar ook de consument moet in beweging komen. De overheid moet in beweging komen. Dat is natuurlijk een integraal systeem.
Journalist Lisbeth Staats praat met Joris Lohman, auteur van het boek Boter, Kaas en Havermelk. Hij is medeoprichter van Foodhub en Lisbeth praat met hem over de toekomst van landbouw en voedsel. Welkom Joris.
Dankjewel.
Je hebt het boek meegenomen, zie ik.
Ja.
Boter, Kaas en Havermelk.
Goeie titel. Ik neem het overal mee naartoe.
Goeie titel, heb je die zelf bedacht?
Ja, die is op een gegeven moment kwam die naar boven en die is blijven plakken. En met name het woord havermelk spreekt natuurlijk tot de verbazing.
Dat snap ik, ja. Nou, we gaan straks verder praten, ook over dat boek. Je bent een autoriteit op het gebied van de toekomst van onze landbouw en onze voedselvoorziening. De Food Hub, die we net genoemd worden. Wat doet die precies?
Foodhub is mijn bedrijf. Dat heb ik 9 jaar geleden samen met Jossie Smeets opgericht. En wij doen opleiding en trainingen in de hele voedselketen. Dus zowel voor grote bedrijven als voor boeren. Onder andere die we helpen met het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. En vanuit het idee dat als mensen meer kennis hebben over hoe de voedselketen in elkaar zit en meer kennis over duurzaamheid, dat ze dan betere keuze kunnen maken in hun werk.
En boeren die helpen jullie dan ook echt hun hele bedrijf omvormen bijvoorbeeld?
Ja, en daar spelen wij natuurlijk een kleine rol in, want het is het ondernemerschap wat het doet. Maar een van de dingen waar we een aantal jaar geleden mee begonnen zijn, is omdat we zagen dat boeren in het systeem vaak nu vastlopen. Dat ze ook aan het kijken zijn, wat zijn andere modellen waar ze ook geld mee kunnen verdienen. Dus moet je denken aan leveren aan huis of op een andere, misschien meer regeneratieve manier gaan werken. Of verbreding, dus bijvoorbeeld ook kinderopvang op boerderijen. Dus eigenlijk heel veel opties die er zijn. Om ze daarmee in de lange termijn ontwikkeling van hun bedrijf te helpen. Ja. En daar uiteindelijk ook financiers bij te zoeken.
En hoe staat het eigenlijk met onze kennis over voedselzekerheid en de toekomst van voedsel? Ben je roepend in de woestijn voor mensen en bedrijven die bij jullie aankloppen?
Nee, ik denk echt, ik ben hier eigenlijk 15 à 20 jaar geleden mee begonnen. Toen heel erg vanaf een onderop beweging, een soort jongerenbeweging die we toen op hebben gezet voor een beter voedselsysteem. En ik zeg nou ook met het schrijven van dit boek wel eens de dingen waar wij het toen over hadden in onze, laat zeggen, activistische jonge jaren. Dat is nu echt heel erg gemeengoed geworden, merk ik. In politiek, maar ook in de boardrooms of de grote bedrijven waar wij tegenwoordig komen. Dus echt de bewustwording over duurzaamheid is heel erg gegroeid. Het laaghangend fruit is denk ik ook wel voor grotendeels gedaan.
Is al geplukt.
Maar echt de transitie en de systeemverandering, daar zitten we wel echt middenin.
En heb je een voorbeeld, ik ben benieuwd, waar jij dan als jonge Joris voor vocht en op de barricade stond. Dat je zegt, ja, dat is nu een beetje gemeengoed geworden. Heb je een voorbeeld?
Een goed voorbeeld dat ik in het boek ook bespreek is voedselverspilling. Eigenlijk hebben wij, niet alleen wij, maar wij waren wel een van de partijen in die 15 jaar geleden dat echt op de kaart hebben gezet. En dat is nu echt heel erg geïnstitutionaliseerd. Dus er zijn allerlei organisaties mee bezig. De overheid is daar ook flink aan gaan trekken. Mm. En het positieve rondom voedselverspilling. Er zijn heel veel dingen waar we nog veel te doen hebben in landbouw en het voedselsysteem. Maar rondom voedselverspilling hebben we gezien, als mensen daar bewust van worden, dan zie je het ook echt daadwerkelijk afnemen. Dus ik denk dat dat wel echt iets is wat 15 jaar geleden
anders was.
Ja, nog niet op de kaart stond.
Maar het is nog niet opgelost.
Nee, het is nog niet opgelost, maar we kunnen daar wel zien dat bijvoorbeeld bij consumenten thuis zijn er procenten minder voedsel wordt er verspeeld dan 10, 15 jaar geleden. En ook bijvoorbeeld bij grote cateraars is echt het hele beleid veranderd. Dat er op andere manieren producten worden gepresenteerd. Dat er echt daadwerkelijk vele honderden kilo's minder voedsel verspeeld worden.
Oké, nou dat is een heel groot lichtpunt eigenlijk.
Ja, nou, en er zijn wel meer lichtpunten. Ja. Uiteindelijk mijn beeld op de toekomst van voedsel is dat het een ongelooflijk grote uitdaging is. Ik heb dat ook proberen laten zien aan de hand van de doelstellingen die we op klimaat hebben. Dat het wel zou moeten kunnen, maar dat we dan eigenlijk drie dingen moeten doen. We moeten en anders gaan consumeren, en anders gaan produceren, en minder verspillen. En vooral die dingen niet los van elkaar zien, maar allemaal tegelijkertijd. En daar heb ik wel een hoopvol einde aangegeven in mijn boek.
Gelukkig. Je sluit af met hoop. Je zei net al, ja, als jongen was ik al activistisch op het gebied van de toekomst van voedsel. Waar kwam die inspiratie vandaan?
Ja, bij mij kwam dat eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar rondom het laatste jaar studeren. Politicologie deed ik. En toen zag ik allerlei verhalen over de problematiek in het voedselsysteem. Dus toen dacht ik van, nou, als er iets is waar ik mijn leven aan wil besteden, is het dit. Ja, dat kwam toen een beetje bij elkaar. Tegelijkertijd...
Je had het ook kunnen opnemen... tegen de armoede, bijvoorbeeld.
Ja, maar ik dacht, onder andere klimaatverandering, hoe we met dieren omgaan, verlies aan biodiversiteit, eigenlijk heel veel dingen komen samen op ons bord. Ja. En op de hele keten die daar omheen zit. Daar begonnen we toen inderdaad een jongerennetwerk omheen te organiseren. Maar wat voor mij echt een belangrijk moment was, is toen ik in gesprek kwam met een jonge boer, of in ieder geval, die zat ook in zo'n werkgroep die wij toen deden. En die liet mij heel erg zien dat wij vanuit de stad eigenlijk heel weinig beeld hebben van hoe die voedselproductie nou tot stand komt. Dus ze heeft me toen uitgenodigd bij op het boerenbedrijf van haar vader, vlakbij Amsterdam, in de Beemster.
Een soort clichébeeld van melk wordt in de fabriek gemaakt.
Ja, maar dat hebben we. Dat had. En dat zijn nog steeds heel veel mensen, denk ik. Die, omdat je gewoon zo ver afstaat van onze voedselproductie. En dan is het ook wel makkelijk om vanuit de stad of vanuit een intellectuele, al dan niet, bubbel, bepaalde meningen te hebben over wat er allemaal niet goed gaat. En dat heeft wel echt heel erg mijn beeld gekanteld door echt vanuit de landbouw. En dat is begonnen toen daar in de Beemster op die melkveehouderij. Maar daarna heb ik glastuinbouw, akkerbouw, allerlei verschillende vormen van voedselproductie ontdekt. En dat heeft wel heel erg mijn beeld veranderd en aangepast over waar zouden we nou heen moeten gaan in de toekomst van voedselproductie.
Laten we even gaan luisteren. We zitten nu te praten, want toekomstbestendig boeren, dat gebeurt al in Nederland. Verslaggever Bert ter Hoeve die bezocht de Beekhoeve. Dat is een biologische melkveehouderij in het hart van het veenweidegebied van Kamerik. En daar werken Koos en Monique van der Laan. En Bert wil weten hoe je met respect voor de natuur en een focus op dierenwelzijn zo'n boerenbedrijf kunt runnen. Hoe ziet dat eruit?
Koos is hard aan het werk. Die zit nu te bellen en op zijn trekker is hij bezig hier in het groene hart aan boeren. Fijn dat we bij jou op je land mogen zijn. Ja. Het ziet er fantastisch uit. Het is
allemaal groen, hè? Grasland, koeien, sloten, bomen.
Een grote stal. Wat staat er in die stal?
Hier staan de koeien die je nog moeten kalven. En daar lopen de melkkoeien.
Die lopen erachter. Gaan we ophalen? Want is dit van de buren of van jullie?
Nee, dit is ook van de buren. Die
hebben het ook.
Ja. Ook een biologische
boer. Dus jullie zijn helemaal met een groepje boeren hier bezig. Hoe is dat toen zo gestart?
Toen hadden we 30 koeien, 35 koeien en 17 hectare land. Nou ja, dus we strooiden ook niet veel kunstmest. Dus je biologisch wordt een stopje met kunstmest strooien. Dus dat toen was het niet zo'n grote stap ook om dat te gaan doen. Dus,
Niet zo'n grote stap, zeg jij dan. Maar want als het niet zo'n grote stap zou zijn, dan zou je zeggen van nou, dan zouden alle boeren dat doen. Maar je hebt die stap toen wel genomen. Hè? Ja. Hoezo toch?
Nou ja, kijk, in deze streek zeg maar, zijn er toen de tijd best wel, een stuk of 10, 15 boeren omgeschakeld. Dus dat was best wel een heel aantal.
Kom jongens.
Hoe ziet dat verdienmodel dan in elkaar van het bedrijf? Hoe kun je er dan toch voor zorgen dat je als biologische boer genoeg verdient?
Het gros van de biologische boeren die levert ook gewoon alleen melk of wat vlees. En kijk, wij hebben dan nog een winkel erbij en nog wat andere neveninkomsten. Maar kijk, de een die wil 200 koeien melken en de andere die melkt er 50 en die hebben... Je gaat kaas maken of een ander heb je een camping of ja, zo.
Maar wat ik dus hoor is dat de diversificatie eigenlijk, dat is het sleutelwoord.
Ja, denk het wel. Alles moet natuurlijk een beetje in evenwicht zijn.
Jij houdt niet een pleidooi voor dat iedereen biologisch zou moeten boeren?
Nou ja, kijk, als iedereen biologische melk koopt, dan komen de boeren vanzelf. Dus ja. Het is natuurlijk kip en het ei. Je moet, kijk, bij de consument beginnen. En zeker de kritische consument, die had zijn mond vol hebt van biologisch dit en dat. Maar het zijn juist degenen die het minste kopen vaak.
Ah, de koetjes gaan nu allemaal drinken, zie ik. Ja. Ze hebben dorst.
Eten of? Ja, geen idee. Ik vind het water zeker lekkerder.
Dus jij zegt eigenlijk, het begint bij de consument.
Ja, die bepaalt. Weet je, al die discussies over landbouw en het is allemaal zo slecht en zo slecht. En, ja, dat is allemaal die mensen hun eigen schuld. Want de consument die bepaalt wat voor landbouw je hebt in Nederland en niet de boer.
Okay,
de boer past eigenlijk gewoon aan. Als de vraag is, dan produceert hij het. Als mensen zeggen van wij willen alleen melk van koeien die... Nou ja, bijvoorbeeld hooi krijgen of die horens hebben of die weet ik veel wat. Dan wordt de melk geproduceerd. Dus zo moeilijk is het niet als de prijs ook kostendekkend is.
Koos is even een hapje gaan eten. En Monique van der Laan, de boerin, die neemt ons mee om verder te kijken op de boerderij. Waar lopen we nu naartoe?
We lopen naar de basis van het bedrijf en dat is het zwarte goud. Dus mest met strooisel. En hiernaast zie je zeg maar alleen het strooisel. Dat komt uit natuurgebieden. Dat is koolstof. Daar lopen de koeien doorheen. Daar liggen ze op, daar poepen ze op, daar plassen ze op. En het leuke vanuit de chemie is dat koolstof altijd bindt aan stikstof. Dus wij hebben hier het stikstofprobleem hiermee al opgelost. Omdat stikstof bindt aan de koolstof, ja, gaat dat niet de lucht in. Dus ja, ik zal het je laten ruiken. Ja. Dit ruikt eerder naar bosgrond, toch?
Ja, naar bosgrond, ja.
Maaisel, dat komt uit natuurgebieden hier uit de buurt. Dat gebruiken we als strooisel in de potstal. Dat er steeds een laagje nieuw strooisel, zeg maar, in de stal wordt gebracht. En daar lopen de koeien op en daar liggen ze in, zeg maar. En dan maken ze daar een mix van mest, urine en strooisel. Dat slaan we hierop, dat composteert een beetje en dan gaan alle mineralen en de micro-organismen vooral nog verder. Want dat handje mest wat ik net had, daar zit meer leven in dan dat er ooit mensen op aarde geboren zijn.
Wat is het nou het grootste verschil tussen jou en die klassieke boer?
Nou ja, die klassieke boer is geleerd na de oorlog om zoveel mogelijk productie te hebben om kunstmest te gebruiken. Maar omdat zowel industrie als politiek niet bezig zijn met de echte oplossingen die de natuur eigenlijk biedt, komen we eigenlijk nooit uit de problemen en val je van het ene in het andere probleem.
Wat is dan jouw pleidooi voor de politiek? Wat moet die doen?
Die boeren die willen wel blijven boeren. En nu krijgen ze alleen maar grote onweerswolken er op zich af, zeg maar, dat je niet kunt blijven boeren. En word je opgekocht of word je het onmogelijk gemaakt omdat er beleid op beleid op beleid komt. Dus ze moeten echt die bottom-up processen gaan ondersteunen, dat boeren gaan werken aan de oplossingen. En dat gaat, dat weet ik zeker, dat het met de visie zoals de politiek en de samenleving nu heeft op het platteland en de natuur, dat gaat finaal scheef. Nu wordt de natuur tegenover de landbouw gezet en dat gaat mis.
En jij zegt eigenlijk dat het meer een eenheid is en dat de natuur kan profiteren van de landbouw.
Samenwerken in plaats van in wantrouwen elkaar allerlei verplichtingen opleggen, waardoor je van probleem in probleem valt. Dus wil je dat verbeteren, dat doen we ook, dat laten we zien. Dus, want die kruiden die groeien hier in het land, die CO2 wordt vastgelegd. Die ammoniak wordt niet uitgestoten hier op dit bedrijf. Maar al 20 jaar proberen we de politiek en de LNV zeg maar, hier door excursie dat duidelijk te maken. Maar het beleid wordt daar niet op gericht.
Hoe komt dat?
Omdat ze het ingewikkeld maken en van probleem naar probleem gaan. En dus alleen maar fosfaat pakken of alleen maar stikstof pakken of alleen maar CO2 pakken of biodiversiteit.
Dus ze hebben last van een kokerblik.
Jazeker.
Je bent een traditionele boer en je luistert nou naar jullie verhaal. Wat is nou de gouden tip als je iemand wil overschakelen naar de biologische landbouw? Hoe moet die beginnen?
Nou ja, het allerbelangrijkste is dat hij kijkt naar zijn eigen bedrijf en de mogelijkheden van zijn bedrijf en zijn eigen interesses en zijn eigen mogelijkheden en die combinatie zoeken. Dus zo heeft ieder zijn eigen oplossing. En soms is dat biologisch en soms is dat regeneratief en soms is dat traditioneel, maar ook op een andere manier. Met agrarisch natuurbeheer of met Planet Proof. Of nou, maakt niet uit. Er zijn ondertussen zoveel methodes waardoor je duurzaam kunt boeren. En ik wil niet zeggen dat biologisch de enige is.
We staan nu bij een sloot. We gaan nu het weiland op. Ik zie er allemaal...
Koninginnenkruid, daar met die mooie bloemen. En die paarse bloemetjes is kattenstaart. Die sigaren zijn lisdodders.
Ja, lisdodders.
Hier staat wolfspoot, zonder wolf. Hier staat kale jonker, watermunt, wederik.
Want ik zie dat jullie het allemaal, jullie hebben het wel af, want er staat schrikdraad voor, want die koeien mogen er dan niet bij.
Nee, omdat die kant zeg maar zachter wordt. Er groeien allerlei planten. En omdat ze daar dus ook niet mogen mesten. Dus daar op die manier beschermen we die oever.
Want anders wordt...
Je daar allerlei planten die, nou ja, insecten bevorderen. Maar ze snoepen wel onder de draad door. Dus ze kunnen wel van al die planten, kunnen ze wel die mineralen wel weer pakken. Maar dit is zeg maar de zaadbank. En dat loopt dan een klein stukje in het weiland in. En hier hebben we een andere bemesting. Dus daar komt ook weer een andere strook begroeiing. Dus op die manier krijg je diversiteit, omdat hier niet bemest wordt en daar water is. Dus op de randen van de natuur, zeg maar, afwisselend water, land daar heb je de meeste biodiversiteit. Dus daar maken we ook gebruik van. We hebben hier water en op de randen gaan we proberen zoveel mogelijk biodiversiteit te creëren.
Wanneer heb jij nou een goede dag waarvan jij denkt van, hé, dat hebben we toch maar weer eens even mooi gefixt?
Nou, als ik langs de slootkant loop... En ik zie daar een plant groeien die super zeldzaam is. En eigenlijk alleen groeit in een natuurgebied met super schrale grond. En langs die slootkant loopt een meter daar vandaan een koe. En dan denk ik, nou, dat is, vind ik echt een groot cadeau van de natuur dat die plant hier komt groeien. Want die laat mij zien dat ik het goed doe, anders zou die daar nooit groeien. En dan heb ik het over veenpluis. Dat is een zeldzaam plantje die alleen in schrale gebieden groeit. En dan denk ik, nou, het kan dus wel samen. En dat is ook zo, want dat gebeurt al eeuwen zo. Maar daar mogen, dat is voor mij een groot cadeau van de natuur. Dat laat zien dat, dat het gewoon kan en dat we goed bezig zijn.
Ja, dat waren Koos en Monique van der Laan op de Beekhoeve. Waar ik even op bleef hangen is dat Monique zei... Ja, je moet vertrouwen hebben in de boeren zelf. Die weten wel hoe je om moet gaan met natuur en het boerenbedrijf. En die transitie of die verandering die komt van die boeren zelf. Heeft ze een punt?
Ja, kijk, dat is ook wat wij doen. Wij begeleiden boeren met hun ondernemerskeuzes. Ik denk dat wat ze daarnaast ook zegt is... we worden ontzettend in een keurslijf geduwd door hoe de markt georganiseerd is, dat ten eerste. En door de regels die op het boerenbedrijf afkomen. En die zijn natuurlijk afgelopen jaren steeds meer geworden. Ja. Dus duurzaamheidsregels. En dat is eigenlijk ook een beetje de kern van de crisis die we nu hebben. Dat de boeren vastzitten in een model waarbij ze gedwongen worden, of in ieder geval zoals veel van de markteconomie werkt, om veel te produceren voor een zo laag mogelijke prijs. En dat tegelijkertijd de regels die met name vanuit Europa komen, die sturen op duurzaamheid, wat terecht is. Maar uiteindelijk kan dat dus niet samen. En dat is de kern van het probleem voor eigenlijk alle boeren. Dat vind ik dat ze ook heel duidelijk benoemt. Zowel voor biologische boeren als voor wat hier traditionele. Ja. Ik hou niet zoveel van het onderscheid, maar in ieder geval allerlei verschillende vormen van landbouw hebben eigenlijk met diezelfde problemen, die regeldruk en een matig verdienmodel te maken. En als dat zouden we eigenlijk moeten doorbreken.
Ja, maar is dat te doorbreken? Want die regels uit Europa, die zijn er sowieso.
Ja, nou, en dat is ook goed, hè. Dus kijk, die zijn er gekomen omdat we, en dat is tientallen decennia, of een aantal decennia geleden, omdat we uit de bocht aan het vliegen waren met die productie. Dus het is ook terecht dat we daar regels, natuurbeheer en ook stikstof en straks waterbeheer, of dat komt er nu al aan, tenminste, dat is er, maar dat wordt nu ook binnenkort een probleem.
De kaderrichtlijn
water heet dat met mooie technische termen. we wisten dat dat eraan zat te komen. Alleen, we zijn nog niet in staat gebleken, en dan zeg ik we, de markt en de overheid. Om de boer daar ook een, niet zozeer verdienmodel, maar het verdienvermogen daarop aan te passen. Ja. En dat is inderdaad een complexe samenspel van aanvullend beleid. En dat de voedselketen, dus niet alleen de boer, maar ook juist de producten, de bedrijven die producten kopen. Dat die eigenlijk zouden moeten gaan kijken, hoe kunnen we die dingen die we belangrijk vinden, milieu, klimaat, et cetera, ook waarde geven en dat uiteindelijk ook bij de boer terecht laten komen.
Ja, maar de boer op de trekker, die we eerst hoorden, die sprak ook over diversificatie. Dus je kunt een kinderopvang op de boerderij hebben, je kunt een B&B beginnen.
Ja.
Dat lijkt me niet voor iedereen weggelegd.
Nee.
Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook heel veel boeren die houden van het boerenwerk.
Ja.
En niet per se van thee schenken of gasten ontvangen.
Ja, klopt. Nee, een goede analyse. De grap is dat het lijkt alsof dat heel weinig boeren zijn. Maar als je kijkt naar de cijfers, zijn een heel groot deel van de boeren, volgens mij zat dat zelfs richting de 30-40%, die doet er iets naast. Sowieso zijn veel boeren dat een van de boeren op het bedrijf werkt. En bijvoorbeeld de vrouw of andersom de man die dan nog een baan heeft. Dus zeg maar dat er verschillende inkomstenstromen zijn op boerenbedrijven, is het niet niche, dat is best wel gangbaar.
Okay.
Maar het klopt dat er, en wij begeleiden onder andere bedrijven met verbreding, heet dat dan ook in die termen. Dus ik doe naast mijn voedselproductietak, doe ik nog andere takken erbij. Maar het klopt dat dat niet voor iedereen is weggelegd. Nee. En dat er ook vraag is of je daar alleen naartoe zou moeten sturen. Mm. Want er moet ook gewoon voedsel geproduceerd worden. Hè. Dus ik zit daar een beetje tweeledig in. Ik zie vaak voor bedrijven dat het echt een oplossing kan zijn om daar iets naast te gaan doen. Om nou te zeggen, dat is de toekomst van de landbouw, dat alle boeren naast voedselproductie nog maar andere dingen moeten doen. Dat gaat volgens mij te ver. En uiteindelijk zou je moeten kijken, hoe kan je zorgen dat het basisinkomen voor voedselproductie, dat meer gaat lonen. En dan zijn er altijd nog bedrijven die specifieke dingen kunnen doen om extra inkomstenstromen te verdienen. Ja.
En een punt waardoor ik mij ook wel aangesproken voelde, was het pleidooi, de verandering moet vooral bij de consument vandaan komen.
Ja.
Want zolang die nog niet biologische producten koopt, dan blijven wij een niche.
Ja.
Nou, ik koop altijd biologische melk en zuivel, et cetera. Maar ik sta ook wel eens met een paar crackers in mijn handen, van die melkbatoosjes. Nou, en dan kun je kiezen tussen biologische melkbatoosjes en het huismerk, zeg maar even.
Ja.
Nou, dat is €1,50 verschil, bij wijze van spreken.
Ja.
Ja, dan denk ik, ga ik dat proeven? Ga ik dat merken? Ja. Heeft de grond, voor wie betaal ik nu?
Ja.
Nou, ligt het bij mij? Moet ik dan toch die €1,50 extra betalen?
Nee, ik denk dat jij precies dezelfde vraag stelt als de meeste consumenten die voor het schap staan. En ik ben het niet eens met de stelling dat het vanuit de consument zou moeten komen. En eigenlijk precies om deze reden. Als consument heb je een informatieachterstand. Jij hebt je er misschien nog in verdiept. En ik denk dat veel mensen het doen. Maar het schap verandert zo snel. En van alle landbouwmethodes precies de hoed en de rand weten. Dat gaat gewoon niet.
En of het wel echt biologisch is? Weet je?
Ja, in het geval van biologisch is het natuurlijk eigenlijk het enige keurmerk waar je echt wel vanuit kan gaan dat goed gecontroleerd
is. Maar er is ook nog zo eco en
precies, je hebt allerlei verschillende labels.
Je kunt helemaal verdwalen.
Absoluut, ja. Dus een paar zijn geïnstitutionaliseerd en die worden goed gecontroleerd. Dus bij het eco-label is dat, of het biologische label is dat zo. Er zijn ook allerlei initiatieven die vanuit bedrijfsleven komen, die dan ook toch een beetje in de sfeer zitten van we controleren onszelf. Waarbij ik niet wil zeggen dat helemaal greenwashing is, want dat zijn echt belangrijke stappen in de verduurzaming en de transitie. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Planet Proof is een term waarbij toch een deel van de consumenten daar wat meer voor betaalt. En dat geld komt ook daadwerkelijk bij de boer terecht. Dus het is niet zo dat dat geen zin heeft. Maar je kan niet verwachten van de consument dat die daar alles in snapt en die afweging altijd goed maakt.
En het geld heeft.
En het geld heeft. Dus uiteindelijk zie je nu wat er zou moeten gebeuren, is dat er een beweging, zoals ik al zei, in de keten gaande is. En dat we de waardering van die duurzaamheidsinstelling, dat eigenlijk over de hele keten verspreid wordt. Rabank is er onder andere ook mee bezig, noemen dat true value. Dus dat de negatieve effecten, maar ook dus de positieve effecten, onderdeel worden van die prijs. En dat die eigenlijk over de hele keten verdeeld worden. Zodat je ervan uit moet gaan als consument dat als ik iets in de winkel koop, dat goed is. In ieder geval niet slecht. En dat uiteindelijk een deel van dat geld ook terechtkomt bij de boer, waarbij die kan investeren in duurzaamheid.
Ja, dus op het moment dat je dan de winkel binnenstapt, dan moet je er als consument vanuit kunnen gaan. dit komt goed terecht. Mijn eurotjes, die worden eerlijk verdeeld. En ja. Ik betaal de true price.
Ja, en dat hebben we eigenlijk al heel lang op het gebied van voedselveiligheid. Dat vergeten we soms wel eens in dit deel van de wereld, dat we heel veilig voedsel hebben. En dat was vroeger ook niet zo. Dus op het gebied van voedselveiligheid kan je er eigenlijk blind van uitgaan. Als ik iets eet, word ik er niet ziek van. Nou, en de volgende stap is dat we dat ook doen op het gebied van duurzaamheid, natuur en bijvoorbeeld klimaatwaarde.
We gaan nog een keer luisteren, want Bert Terhoeven die ging verder. Hij liep het erf op bij boerderij Erve Kiekebos in Gelderland. En dat is een regeneratieve gemeenschapsboerderij van Lenteland. En daar worden de burgers, de consumenten, rechtstreeks bij de voedselproductie betrokken. Niels Moshagen en Jaap Fris die willen op deze boerderij de verbinding tussen mens, natuur en gemeenschap centraal stellen. Bert zocht ze op.
Niels en Jaap, we zijn hier op Erve Kiekebos. Het is een landbouwterrein met, ik zie kassen, ik zie silo's, een grote schuur. Hoe zijn jullie hier ooit terechtgekomen?
We zaten in projecten en bedrijven rondom sociale impact. Dus van allerlei dingen rondom statushouders, energietransitie, dat soort dingen.
Maar dat is wel iets heel anders, Jaap, dan boeren.
Nou ja, boeren is eigenlijk ook heel erg sociaal werk.
Hoezo? Hoe sociaal werk? Het is toch, je bent toch met plantjes bezig?
Ja, nou ja, wij zijn een gemeenschapsboerderij. Dus wij willen juist ook, we nodigen de mensen weer uit op het bedrijf. Die helpen ons mee, die eten onze oogst. En kunnen participeren in het bedrijf.
Wat heeft jullie nou daartoe gezet om dat te gaan doen? Van wat was nou die diepere motivatie?
Ja, we hadden natuurlijk sowieso een beetje die mindset om te kijken van waar zitten de weeffouten in het systeem waarin we leven. En een van de dingen waar je op uitkomt is voedsel, toegang tot gezond voedsel. Daar begon een beetje onze zoektocht. En in het begin gingen we naar Wageningen toe en probeerden we een beetje hetzelfde te doen wat we altijd deden. Van kunnen we een project opzetten of iets doen op dat vlak. En toen werden we verliefd op bodem.
Dus bodem?
Ja. Nou ja, bodem is iets heel moois. Dus de bodem waarop we lopen weten we eigenlijk heel weinig van. Dus gekscherend weten we meer van wat zich in de maan afspeelt dan dat er onder onze voeten afspeelt. Het is een heel ingewikkeld proces. En daar zijn we ons in gaan verdiepen, letterlijk en figuurlijk. En toen dachten we, ja, maar als we dit willen doorgronden, als we dit willen begrijpen, dan zullen we er elke dag mee moeten gaan werken. En toen was de sprong naar, nou, dan moeten we misschien toch eens gaan denken aan een boerenbedrijf en dus boer worden.
Hoe doe je dat?
Nou ja, dat is een proces geweest van 4 jaar. En dat begon met op LinkedIn een bericht te sturen dat wij grond zochten, omdat we boer wilden worden. En daar kwam ongeveer 15 hectare uit, verdeeld over heel Nederland. En we werden niet uitgelachen. En eigenlijk was dat laatste met name was voor ons de stimulans om verder te gaan.
Ja, we hebben eerst een oude vouwwagen van de buurman geleend, die helemaal vol laten storten met compost. We hebben een moestuintje aangelegd en een paar schepjes gekocht. En zo zijn we begonnen. In ons eigen bedrijfsmoestuintje, zeg maar. En vanuit daaruit zijn we onderzoek gaan doen en stage gaan lopen en tuinders mee gaan lopen.
Wat kom je dan allemaal tegen als je helemaal begonnen bent? Jullie zijn nu 2 jaar bezig.
Ten eerste kwamen we hier op een verlaten melkveehouderij. En we hadden natuurlijk wel een plan gemaakt. Dus tekeningen met welke functies waar zouden moeten komen. En het eerste wat we hier hebben gedaan om mensen naar de boerderij te trekken is een moestuin aanleggen. Of een tuinderij eigenlijk. En we kunnen er trouwens wel even heen lopen.
Ik zie hier de varkentjes.
Ja, dit is het Hongaars wolvarken. En dat is een soort die... Nou ja, er waren er niet meer zoveel van. Dus in Nederland heb je ook een club mensen die weer Hongaars wolvarken fokt. En de reden dat wij ze hebben is dat we hier een verwaarloosde compost open hadden.
Kun je dan weer op het land gooien?
Kun je op het land, zouden we het kunnen gooien? Ons doel voor dit stukje is zodat we er volgend jaar de pompoenen kunnen telen. Dus we hebben hier een hartstikke mooi vruchtbaar grondje voor de pompoenen straks, de pompoenen teelt. Wij gaan de varkens dan weer ergens anders laten woelen. Ik vind het heel mooi, er is een Amerikaanse boer die zegt je moet dieren inzetten op hun dier zijn. Dus de pickness of pigs, dat is gewoon woelen en vroeten. En dus daarom hebben we ze op deze manier. Dat kun je met kippen en dat kun je ook met koeien. Als je natuurlijk gedrag stimuleert, dan hebben ze enorm veel positieve impact. Hier zie je dus onze tuinderij. Dat is bijna een halve hectare waar we gedurende het seizoen ongeveer 60 verschillende soorten gewassen telen.
Noem eens bijvoorbeeld.
Nou, we hebben teleraapsteeltjes, ramenas. Dat zijn een beetje de gewassen die mensen van vroeger uitkennen. Ramenas, ja, dat is een soort radijs.
Boontjes.
Maar dan wel de spekboon, de pronkboon, de dispersiebonen, bieten, palmkool, boerenkool, nou, noem het maar op. We hebben het hier allemaal. We proberen dat hier op zo'n manier te telen dat we ook de kracht van de verschillende gewassen kunnen gebruiken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld ui en wortel naast elkaar. De lucht of de geur van de uien weerhoudt het wortelvliegje ervan om in de wortel eitjes te leggen. En zo zijn er wel meer combinaties te bedenken. We gebruiken geen pesticiden, geen kunstmest. En we proberen ook de bodem zo min mogelijk te verstoren. Dus daarmee houden we het bodemleven intact.
Brengt dat nou voldoende op om daarvan te leven?
In theorie kunnen we hier over een paar jaar draaien we positieve cijfers en kunnen we hiervan leven. Nu worden we daarin gesteund en gefinancierd door Stichting Lenteland. En dat heeft natuurlijk te maken dat we eigenlijk een bestaande of een verlaten melkveehouderij van 18 hectare aan het transformeren zijn naar een driedimensionaal landschap waarin verschillende systemen bepaalde opbrengsten hebben.
In hoeverre is dit model nou te gebruiken voor mensen die dit ook een mooi initiatief vinden?
Ja, dat ligt er een beetje aan op welk vlak je dat bekijkt. Dus het hele mede-eigenaarschap. Dat is natuurlijk een heel mooi model om met elkaar landbouwgrond eigenlijk vrij te kopen, noem ik dat maar eventjes. En te gaan bewerken, dus je eigen voedsel te telen, daar wat meer regie op te hebben. En aan de andere kant is dit een model waarbij we de burger, de consument, veel meer betrekt bij de manier hoe we voedsel produceren. En we merken wel dat dat bij mensen aanzet tot ideeën, veel groter bewustzijn van wat het nou behelst om voedsel te produceren op grond. En dat vertaalt zich ook naar ander consumentengedrag. Aan alle kanten moeten mensen in beweging komen. Dus boeren moeten in beweging komen, maar ook de consument moet in beweging komen. De overheid moet in beweging komen. Dat is natuurlijk een integraal systeem. En dat begint door gewoon mensen uit te nodigen en te laten zien, te laten horen en te laten proeven wat je hier aan het doen bent.
Jaap en Niels, we staan nu midden tussen de... Waar staan we eigenlijk? Tussen de ui?
Tussen de prei en de lenteui.
En er zijn mensen aan het werk. Hoe bent u betrokken geraakt bij het project?
Als vrijwilliger. En ik was op een gegeven moment op zoek naar vrijwilligerswerk. Totaal nog geen idee. Tot ik dit tegenkwam. En het leek me gewoon fijn om even met de voeten in de aarde, naar handen in de grond, buiten zijn, in de natuur bezig zijn, op een goede manier.
En je dacht, ik kan Jaap en Niels een handje helpen.
Volgens mij, daar ben ik wel achter, kunnen ze alle hulp gebruiken hier.
Ja, hoezo?
Nou ja, kijk om je heen. Dus dat aardig wat te wieden en dergelijke. Dus,
we lopen nu naar de koeien. Ja? Dit is de percelen waar we het grasland willen transformeren naar kruidenrijk grasland. Dus dit was allemaal Engels rijgras, hoogproductief eiwitrijk grasland om melk te produceren. En wij willen hier een kruidenrijk grasland creëren, zodat we meer biodiversiteit aantrekken.
Ik zie dat er allemaal dat het afgezet is, dat jullie niet het hele weiland laten begrazen in één keer. Waarom is dat?
Dat heeft ermee te maken dat we willen dat de koeien kortstondig heel grote impact hebben op het grasland. En dat bevordert de diversiteit en de kwaliteit van het gras, van het perceel. Dus ze krijgen van ons elke dag een stukje. En op dat stukje trappen ze, vreten ze en poepen ze. En heel heftig. Maar daarna heeft het gras een hele lange tijd rust. Dus gemiddeld tussen de 40 en soms wel 70 dagen rust. Waardoor het gras weer kan herstellen voordat er weer opnieuw koeien overheen gaan.
En dan krijg je dus een meer diversere gras, weilanden, betere bodem en gelukkige koeien.
Nou, je vat het heel goed samen. Ja, dat is precies de bedoeling. En met name ook de gezondheid van de koeien. Dat kun je echt letterlijk in de toekomst terugzien. Dat ze hebben gewoon hun medicijnkast, waar ze ook lopen. Wij hebben hier straks een boerderij die gesteund wordt door een gemeenschap. De gemeenschap heeft de grond vrijgekocht, om maar zo te zeggen. Waardoor we die rentelast niet hebben en niet elk jaar meer rendement moeten maken. En we leggen een diversiteit aan activiteiten op 18 hectare neer. Dat is het idee achter deze vorm van landbouw. En daar hebben we de consument, de burger, heel hard bij nodig. Want we hebben nu 205 mede-eigenaren en we voelen letterlijk de steun van 205 mensen die om deze boerderij heen staan. En zeggen, ga het maar op deze manier doen. En er is nog ruimte voor zo'n 800 mensen, dus kom maar op.
Nou Joris, dit klinkt als een soort ideaal. Bijna too good to be true, of niet?
Ja, het is fantastisch. Ik ben er ook regelmatig geweest met onze groepen. In onze opleidingen gaan we er langs.
Ja.
En voor een deel, als je kijkt economisch gezien, dat zegt hij zelf ook, is het ook te goed om waar te zijn.
Hij kan er nog niet van leven.
Ja, en het is dus, het moet gedragen worden. Het moet zelfs op dit moment zelf ondersteund worden. Ze moeten het natuurlijk opzetten, dus investeringen heb je altijd. Maar het is nog niet een model wat binnen de huidige markt functioneert. Maar ik denk wel, want ik ken een aantal voorbeelden van dit soort bedrijven, wat we dan even in een containerbegrip regeneratieve landbouw noemen, die dat wel kunnen. Dus je hebt ook echt een periode nodig om dat goed neer te zetten.
En waar verdienen die mensen dan uiteindelijk wel aan?
Nou, het model wat ook wel eens community supported agriculture heet, in het mooie Engels. Dat wat zij beschrijven, dus dat er meerdere eigenaren zijn en dat ze met een gemeenschap samen het hele bedrijf draaien. Die dan de risico's dragen. Dus je hebt bijvoorbeeld ook een initiatief dat heet Herenboeren, maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, vandaar het Engelse woord, zijn er veel, ook wat graag grootschaligere bedrijven die echt draaien op een vaste groep van consumenten die meewerken soms ook de boer zelfs betalen van tevoren om de risico's te spreiden. Waarbij je een hele goede boterham kan verdienen. En wat je ook hier heel erg hoort, het is moeilijk om dit te vergelijken met een gewoon of een ander soort landbouwbedrijf. Omdat hij zegt het in een bijzin, maar ze zeggen we zijn bezig met landschap en landschapsherstel. Dus het heeft verschillende functies. We produceren niet alleen voedsel, maar ook landschap en natuur. Dus dat maakt het ook echt een totaal anders model dat niet alleen beloond wordt op voedselproductie en de economische waarde die we daar
zien. Nee, dus je kunt eigenlijk die vergelijking niet maken met een regulier boerenbedrijf.
Dat is een beetje, dat zegt hij zelf ook wel hoor. Dus dat vind ik, en dat vind ik vaak, dat vind ik ook belangrijk om te benoemen. Kijk, we zien dit ook als een voorloper, als een initiatiefnemer. Fantastisch dat mensen dit doen en deze visies neerzetten. En ik denk ook dat het een hele belangrijke rol speelt in de transitie, dus in de verandering van dat voedselsysteem. Je hebt een beetje het idee van niches of alternatieven die zouden kunnen doorbreken en dat hele systeem kunnen veranderen. Dat is heel in het korte transitietheorie. Waar we soms de fout in maken dat je dan inderdaad een voorbeeld geeft en zegt van dat moeten we opschalen en dan is alles gelukt.
En als dus, het niet uit kan, dat je dan zegt, zie wel, het kan niet.
Precies, dus het aan twee kanten. Dus dat we misschien de idealisten, de wensdromen erop plaatsen. Kijk, het zou mooi zijn als alles zo zou zijn. Nou, dan vraag ik me af of dat gaat zijn. En de andere kant dat je zegt vanuit het huidige systeem, haha, zie je wel, het kan niet. Nou, en volgens mij moet je het slimmer beoordelen als inderdaad een pionier die laat zien dat het heel erg anders kan. Het ook bij een eigenlijk andere waarde horen die wat mij betreft ook veel meer in dat nieuwe systeem nodig zouden moeten zijn. Maar niet als dat oude is slecht en dit is het nieuwe wat wij doen. En dat zie je eigenlijk misschien wel eens mensen die erover praten, die zo, deze regeneratieve boer, dat is de toekomst. Maar ik zie vaak die boeren zelf doen dat helemaal niet. Die snappen dat ze onderdeel zijn, dat ze eigenlijk nederig bezig zijn met ontwikkelen van hun bedrijfsmodel en met de natuur samenwerken. En dat er niet één oplossing is voor alle problemen. Nee.
Wat ik hier ook uit meeneem, is dat ze zo zorgvuldig omgaan met het planten van wortelen naast uien. Want er komen er geen wortelvliegjes door de geur van de uien. Kost heel veel tijd, is arbeidsintensief.
Ja.
De grote vraag die ook altijd gesteld wordt als het gaat over biologische boeren. Ja, kunnen we de wereld voeden met alleen biologische landbouw?
Ja.
Kunnen we genoeg produceren?
Ja, dat is inderdaad een discussie die al heel lang woedt. En daar kan ik heel diep op ingaan in de zin van, er zijn rapporten die zeggen van wel, er zijn er. Maar het gaat eigenlijk over hoe beoordelen we het.
Mm-hmm.
Kijk, ik denk dat biologische landbouw, en zij zijn niet eens biologisch, zij zijn of niet eens. Biologisch is natuurlijk een apart certificaat. Ja. Hè? Dus het voorgaande.
Maar zonder kunstmest.
Toch eventjes. Dus we hebben net twee fragmenten gehoord. Eerst was een biologische boer die voldoen dan aan het biologische keurmerk.
Ja.
Betekent dat ze echt bepaalde strakke regels moeten doen. En dat zie je dan ook in de supermarkt terug. Dit is een regeneratieve boer. Dat is niet een wat breder concept. Veel meer natuurlijke processen gebruiken in hun bedrijfsvoering. Daardoor lijkt het veel op elkaar. Hè? Dus biologisch en regeneratief zit ook in elkaars verlengde. Maar regeneratief heeft eigenlijk een veel vrijere oriëntatie op dit moment. Ik leg dit toch even kort uit, omdat ik het belangrijk vind om daar het onderscheid in te maken. In mijn boek benoem ik dat ook. En dat vond ik in het eerste fragment heel duidelijk naar voren komen. We hebben in de media of in de kijk op de landbouw vaak het beeld, we hebben biologische boeren en de rest. Of ze zijn een soort van goed en slecht boeren. Terwijl als je kijkt naar hoe de landbouw georganiseerd is, is dat veel diverser. Dus je hebt dat gangbare boeren, dat is zeg maar wat we traditioneel noemen, die aan de onduurzame kant zitten. Dus die veel inputs gebruiken, veel gewasbeschermingsmiddelen, veel kunstmest. En dat je denkt van, ja, dit is niet de kant waar we op willen gaan. En aan de andere kant heb je boeren die vrijwel geen inputs gebruiken. En veel meer ecologische processen gebruiken in het bedrijfsmodel. Het is eigenlijk een soort van schaal, hè, verschillende tinten groen of grijs. Van zo, ja, wat je niet wil naar wat heel ideaal zou zijn. Dat is veel meer een beeld om er naar te kijken dan het zeg maar in twee verschillende hokjes te stoppen.
Ja, het is niet zo of het een of het ander.
Ja, dus. En uiteindelijk is dus die natuurlijke uitgangspunten, die de regeneratieve boeren heel erg proberen in de praktijk te brengen. Dat zie je eigenlijk ook op veel. Hè? Dus bijvoorbeeld verschillende producten naast elkaar telen of rust geven aan de grond. Dat gebeurt eigenlijk op veel boerenbedrijven. En je ziet eigenlijk, en dat is ook mijn hoopvolle richting in het boek die ik zie, dat ecologische bewustzijn, wat eigenlijk wel vanuit die biologische pioniers en die regeneratieve pioniers van, laten we zeggen, ook al jaren 60, met de geitenwolle sokken, zeg maar, is geboren, dat heel erg invloed is gaan hebben op allerlei andere onderdelen van de landbouw. Dus ik zie dat ecologische bewustzijn, wat hier een paar keer heel duidelijk naar boven komt, veel meer onderdeel is van de bedrijfsvoering. Dat je ziet ook dat er minder gewasbeschermingsmiddelen over de hele linie worden gebruikt, dat kunstmestgebruik afneemt, in ieder geval binnen Europa en Nederland. Dus dat langzamerhand stapjes de goede richting in zijn. De grote uitdaging zit nog steeds in het halen van voldoende opbrengsten. Ja. Dan kom ik eigenlijk terug bij jouw vraag van kunnen we daar de wereld in meevoeden? Op het moment dat we in staat zouden zijn om boeren ook te betalen voor andere dingen dan puur de kilo's die ze produceren, dan zou je dan zou je die beweging wat meer naar richting ecologische landbouw wat meer kunnen stimuleren. Op dit moment is het wel zo dat over het algemeen, als je minder inputs, dus minder kunstmest gebruikt, dan is je opbrengst over het algemeen lager. En op dit moment betekent dat je minder verdient.
Ja.
Dus daar zit echt ook weer die crux. Waarbij biologische landbouw nog een kleine plus geeft op de producten die ze ontwikkelen. Maar we eigenlijk, en dan kom ik terug bij het beginpunt, toe moeten naar een systeem waarbij de keten meer gaat belonen op andere waarden, biodiversiteit,
dan
klimaat,
alleen maar massa.
Dan op dit moment. En de overheid heeft daar ook een belangrijke rol te spelen.
En dan sta ik weer in de supermarkt en dan moet ik ook weer die keuze maken.
Nou, uiteindelijk zou het dus zo moeten zijn dat
dat de keuze al gemaakt is.
Ja, dat
en dat ik het alleen maar hoef af te rekenen.
Ja, en dat de ondergrens langzamerhand omhoog gaat. Er zijn een paar mooie voorbeelden, bijvoorbeeld in de pluimvee, dus bij eieren, waarbij dat echt ook is gebeurd. Dat doordat er veel aandacht is gekomen, dat je dus niet meer de echte kooieieren, legbatterijen hier hebt. Omdat langzamerhand de hele ondergrens naar boven is gegaan. En dat is de beweging die ervoor zou zorgen dat het aanbod in de supermarkt, en dat jij niet meer verward voor de schappen hoeft te staan, maar veel beter is en dat de boer een betere boterham verdient.
Ik vind het een hoopvol einde.
Fijn.
Dankjewel, Joris Lohman.
De Van Onderopcast is een audio spin-off van de Top van Onderop. Het evenement dat succesvolle klimaatinitiatieven in de schijnwerpers zet. Meer weten? Kijk op detopvanonderop.nl. En wil je meer weten over het werk van Foodhub? Ga dan naar foodhub.nl. Tot slot nog een luistertip. De podcast Eten is Weten.